Ziel van het marineterrein, een tinnen huwelijk. Eind 2013. Het Rijk en de gemeente ondertekenen de bestuursovereenkomst voor het marineterrein. Een groot avontuur begon. De stad kreeg er een stuk bij. En niet zomaar een stuk. Een groot, groen, mysterieus gebied in de oostelijke binnenstad dat eeuwenlang afgesloten is geweest, opende haar poorten en voegde zich bij Amsterdam. De opdracht die Bureau Marineterrein kreeg luidde: ontdek door tijdelijke invulling de best mogelijke toekomst van deze unieke plek. We zijn nu 10 jaar verder. Een mooi moment om terug te kijken. Wat is er gebeurd? En wat heeft het opgeleverd? En wat moet er absoluut mee naar de toekomst? Een podcastserie met de bedenkers en makers van het marineterrein.
Vanaf 2014 gaat de poort van het terrein geleidelijk aan open en melden zich honderden gegadigden voor de ruimtes die vrijkomen. De ene na de andere claim op het marineterrein volgt. De een wil er een touringcar parkeerplaats van maken, de ander een start-up eiland. Bureau Marineterrein leert om nee te zeggen, maar wat wil het dan wel? Een ontwikkeling op deze plek moet gebruik maken van het culturele erfgoed. Het DNA van het gebied moet voelbaar zijn. Maar wat is dat? Een zoektocht van ontwerpers en creatieve ondernemers naar de ziel van het marineterrein wordt opgestart. Mijn naam is Marieke Berkers en ik ben architectuurhistoricus. Vandaag praat ik over het nut en de noodzaak van soul-searching. Ronald Rietveld, welkom. Jij bent landschapsarchitect en samen met je broer, filosoof Erik Rietveld, oprichter van RAAF. Waar staat RAAF eigenlijk voor?
We werken op het grensvlak van beeldende kunst en architectuur, landschapsarchitectuur. Ik heb ook nog Rijksacademie gedaan, aansluitend aan de opleiding landschapsarchitectuur. En ons primaire focus is publiek domein. Ja. Gewoon, en daar doen we interventies. Maken we interventies in de publieke ruimte. Ja.
Leuk, dankjewel. Welkom. Koen Vollaars zit aan tafel. Jij toverde in 2015 de voormalige officiersmes om tot Pension Homeland. Een bar, een restaurant, muzieklokaal, hotels, stamkroeg, stembureau. Is er nog meer?
Brouwerij.
Brouwerij, zeker niet te vergeten. Ja. Heel belangrijke.
Ja. Ja. Ja, heel grappig, want ik doe eigenlijk hetzelfde als Ronald, alleen iets heel anders.
Ja. Ja.
Ik maak ook publiekelijke ruimtes geschikt voor een grote groep mensen.
Ja, op allerlei plekken in de stad en ook elders in het land.
Nou ja, de festivals zijn natuurlijk wel elders in het land ook. Ja. Maar ik ben primair, hou ik me wel bezig met de stad waar mijn kinderen opgroeien.
Ja.
Want dat vind ik wel belangrijk.
Kun je kort een aantal plekken noemen die uit jouw koken komen?
Nou ja, goed. Ik begon natuurlijk met de Boulevard of Broken Dreams lang geleden, begin jaren 80. En omdat wij gewend waren om ad hoc dorpen neer te zetten, ben ik eigenlijk in dat hele tijdelijk ondernemen beland. En dat kwam eigenlijk omdat ik gewoon spullen had. Dus ik vond het helemaal niet erg om na een half jaar ergens weg te moeten. Want ik kon gewoon een keuken voor de deur zetten en een keukenwagen ernaast. En ik was open, bij wijze van spreken.
Ja.
Dat heette toen nog geen pub-up, want dat kan ik nu niet uit mijn strot krijgen. Maar dat deden wij dus in het begin 80 jaren al.
Ja.
En de grap is natuurlijk, omdat je geen zekerheid hebt, de zekerheid van het moment moet komen. En ja. Ik denk dat dat wel een hele belangrijke leidraad is van wat ik doe. Dus ja. Dat het niet om... Het gaat niet om de bestemming, maar om de reis.
Ja, daar gaan we het zeker over hebben.
Ja.
Jacqueline Verheugen, jij bent al sinds 2014 op en voor het marineterrein aan het werk. Je begeleidt alle projecten op het gebied van kunst en erfgoed. En bent ook een deel van de tijd community manager. En wat is dat dan precies? Wat doe je hier op het terrein?
Ja, wat dat precies is. Ik kan wel zeggen wat het ongeveer is. Het is ervoor zorgen dat al die organisaties, al die mensen die er werken, zijn 50 organisaties. Dat is best een heleboel. Dat die mensen elkaar wel een beetje weten te vinden. Want daar ontstaan natuurlijk interessante dingen. En dat ze ook weten op welke plek ze zijn. En ze het iets makkelijker maken ook om met elkaar te gaan samenwerken.
Ja, heel belangrijk. Gaan we ook nog over spreken. We gaan het hebben over soul searching. Het vinden of het zoeken en het vinden van de ziel van het terrein. En ik las een wat ouder document, Ronald. En toen las ik dat jij het marineterrein wel geduid hebt als een kattenstad. Als tegenovergestelde van een hondenstad. En dan noemde je de stad Amsterdam hondenstad en marineterrein kattenstad. Berlijn, zei je, is ook een kattenstad. Weet je nog dat je dat hebt gezegd?
Zeker, maar toen refereerde ik aan Vincent Kompier. Want van hem komt die uitspraak.
Ja.
Dat geloof ik nog steeds. Als je op Centraal Station aankomt als reiziger, maakt niet uit. Dan komt de hele stad op je afrennen als je de Damrak oploopt. En dat is in een kattenstad niet. Als je in Berlijn komt, nu vandaag de dag is het natuurlijk ook allemaal anders. Maar ik praat even over 10, 15, 20 jaar geleden. Dan viel je gewoon in een zwart gat. En dan moest je het zelf uitzoeken. En in die zin is vond ik een marineterrein een soort kattenstad in de hondenstad die Amsterdam toch wel is. Op heel veel plekken. Niet overal. Maar die op je afkomt rennen.
Ja, je bent net weer door de poort gewandeld om hier de podcast op te nemen.
Ja.
Hoe is het nu als je het terrein oploopt? Nog steeds de kattenstad?
Ja, zeker. Maar tegelijkertijd vroeg ik me ook af van, ik weet wat hier gebeurt achter de ramen. En ik denk dat het heel mooi is en heel rijk en heel divers. En noem maar op van dat het er allemaal wat er aan bedrijfjes en start-ups, noem maar op en er gebeurt. Maar als ik over het terrein heen loop, dan vraag ik me nog steeds af, wat maakt dit nu specifiek dat marineterrein?
Nou, dan gaan we in deze aflevering heel langzaam antwoord op proberen te vinden. Of misschien komen er gewoon steeds meer vragen, dat kan ook. Koen, ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig hoe jij in aanraking kwam met het terrein. En ook het idee ontstond om een pension hier te starten.
Ja.
Want het is Pension Homeland is een restaurant, maar je kan er ook overnachten.
Ja, ja, ik was gewoon bevriend met Lisbeth.
Ja. Lisbeth Jansen, die de projectdirecteur is van Bureau Marie.
Om hier eens te komen kijken, want zij kreeg dit misschien toegeschoven. En het was allemaal heel spannend. En ik ben met haar een beetje gaan sparren. En dat deed ze waarschijnlijk ook met andere mensen, hoor. Dus ik was heus niet de enige, denk ik. Maar ik was wel een van de eerste, denk ik, die hier rondgeleid werd. Nou ja, en ik zag dat voormalig officierenlogement, zoals het officieel heet. En ik dacht van, nou, dit is natuurlijk gewoon, wat wil je nou eigenlijk nog meer in deze stad proberen te vinden? Ik ben stiekem wel van de speciale locaties de afgelopen 35 jaar. En ik dacht van, nou, dit is echt top, zeg maar. En dat officierenlogement, dat had natuurlijk een asbestsanering achter de rug gehad. En je moest wel even overal doorheen kijken, want het was één grote puinhoop. Het had 7 jaar leeg gestaan.
Ben jij heel erg goed in, volgens mij, om er dan zo doorheen te kijken.
Ja, nou, ik denk dat ik vooral opportunistisch ben in de zin van, ik ben niet bang voor beren op de weg.
Ja.
Want ik weet dat ik toch altijd gelijk heb als het moet.
Ja.
Dus als een ambtenaar nee zegt, dat moet je proberen dat hij dat niet zegt. Want die moet gewoon, je moet hem zo omzeilen dat hij niet nee hoeft te zeggen.
Jacqueline, ik wil even naar jou toe. Want jij kwam hier werken op het Bureau Marineterrein. En ik denk heel erg in het begin moet je toch ergens richting gaan kiezen. En dan moet je doen met wat je hebt hier op het terrein. Hoe doe je dat? Hoe ga je op zoek dan naar het karakter van de plek en ga je de waarde benoemen met elkaar?
Ja, nou, ik denk dat heel veel mensen het al heel erg voelen zodra je binnenloopt hoe bijzonder deze plek is. En een van de eerste dingen, het is een jongen heette Sjoerd Terborg, die kwam van de...
Van onze opleiding.
Van jullie opleiding, ja.
Welke opleiding?
Dat was de Master van Cantinel aan het Sandberg Instituut.
Ja. Ja.
Hebben we toen gedaan. We hebben een club jonge mensen opgeleid om tijdelijke leegtes in de stad te gebruiken.
Uitgeverij van de Leegstand, heet dat?
Ja, het theater hij bedacht.
Ja, hij mocht een project doen en dat ging ook over het ontdekken van de ziel van deze plek. Hij kon 5 schrijvers uitnodigen en die heeft hij in contact gebracht met 5 mensen. van Defensie. En echt voordat de poort openging, voordat wij ook al pasjes kregen, gingen die schrijvers al aan gene zijde rondneuzen. Die hebben een aantal dagen met elkaar doorgebracht. En daaruit zijn die zijn 5 verhalen ontstaan. En die hebben we in een boekje samengevat. Er is ook een website van, Het Land Binnen de Muren. En dat was eigenlijk de eerste kennismaking van wat deze plek nou eigenlijk is. Ook wel heel bijzonder was dat de archeologiewerkplaats van de gemeente hier op het terrein zat. Vanaf 2014, echt allereerste huurde hier. Nog voor de poort open ging ook weer. En die archeologen die werden natuurlijk al heel snel ons historisch geweten. Die wisten alles van de maritieme historie. Die hebben hier ook echt in de grond gespeurd en naar resten van het verleden. En samen met hen hebben we ook de interactieve tijdlijn gemaakt die je nog altijd terugvindt op de website. Maar ja, afgezien van het zoeken naar de ziel en het DNA van deze plek, hebben we natuurlijk ook veel houvast gehad aan de bestuursovereenkomst. Daar stonden namelijk ook uitgangspunten voor de tijdelijke ontwikkeling in beschreven. En dat ging over bijvoorbeeld de ruimtelijke kwaliteit en de rust, over het marineterrein als innovatieve werkplaatsen die het altijd al is geweest. Het ging over het herstel van het stedelijk weefsel, dus over het contact met de stad na al die jaren afgesloten te zijn geweest. En dat is heel erg belangrijk geweest voor het formuleren van de waarde. Daar ga je zo'n positioneringstraject in. En allerlei mensen zitten dan aan tafel. Dan ga je bepalen wat het meeste resoneert. En daar zijn dan de waarde geformuleerd die we nog eigenlijk nog tot op de dag van vandaag hanteren. Focus, vernieuwen, verbinden. En die helpen ons enorm bij het kiezen van organisaties die op het terrein kunnen huizen. En ook bij het maken van programma. Het is heel belangrijk geweest, ja.
Een geheim land. In de zomer van 2014 vertelden 5 schrijvers over het land binnen de muren. Een fragment uit het verhaal Noord-Korea van Nina Weijers. Bij de opening in de muur waren 2 slagbomen. In het midden daarvan een hokje met donkere ramen. Nooit zag ik er iemand en nergens was prikkeldraad of iets anders afschrikwekkends. Al met al leek het eerder op een verlaten grensovergang dan op een zwaar bewaakt terrein. Het idee sprak me aan dat daarachter een ander land was. Een geheim land dat op geen enkele wereldkaart stond.
En jij bent, Ronald, echt een meester van de soul-searching. Hoe vind je dan het juiste om naar boven te halen? Hoe doe jij dat in jouw project?
Nou, ik heb in het begin ook heel veel tegenstand, hoor. Dus bij heel veel werken. Dus het is niet zo makkelijk. We doen bijvoorbeeld in het Waterloopbos, waren wij dat is dan aan de andere kant van Nederland, in Noordoostpolder. In een bos waar het voormalig waterloopkundig laboratorium was. En hebben we gigantisch werk gemaakt. Van een oud terrein, vol ruïnes, prachtig. Maar die soul searching, dat is niet iets wat zo uit de lucht komt vallen. Dat kan op verschillende manieren. Ik vind dat Koen dat ook doet, maar op een andere manier. Vind ik ook heel mooi en bewondering ook voor. Dat kan ik nu bij deze ook uitspreken.
Ja, nou,
dat is. Maar wij zijn dan meer vanuit het ruimtelijke kijken wij. Van wat. Het is. Terrein is diffuus natuurlijk. En dat is een kwaliteit. Maar het is ook tegelijkertijd ook het gevaar. Want straks komt er iemand langs. En die zegt dan van. Nou, wat moeten we gaan behouden als publieke ruimte? Zeg het maar. Ik neem even Oostenburg als voorbeeld. Die is behoorlijk dichtgeramd. Gewoon Buikslotenham. Ook weinig van de publieke ruimte over. Hoe gaan we nou hier zorgen dat straks wel zo is? En dan komt die soul searching zonder meteen een antwoord te geven op wat is dat wel belangrijk dat iets een ook culturele identiteit heeft in de stad, denk ik, gekoppeld aan een ruimtelijke kwaliteit. Ja, klinkt misschien
zodat
heel vaag, maar
ook
het
is
wel waar het in zit, denk ik. Zodat mensen ergens nogmaals voor kunnen vechten in plaats van tegen hoogbouw of tegen dit. Je gaat om dat je ervoor, dat je ergens voor gaat staan. Jongens, ja. Van prima als hier ontwikkelingen plaatsvinden, maar dit is ons paradepaardje van het marineterrein. Daar gaan wij met z'n allen voor staan.
Ja. Koen, ik ga even terug weer naar jou. Want jij hebt heel concreet Pension Homeland op een bepaalde manier richting gegeven. En wat ik heel knap vind is dat daar dat het een plek is waar zowel defensie als gemeente, als buurtbewoners, iedereen komt daar en voelt zich daar thuis. Hoe doe je dat?
Ja, ik denk dat de identiteit van een terrein waar we het langzaam maar zeker over moeten uitkomen, bijvoorbeeld al ligt in wie is er zo gek om het te doen. Je krijgt een contract voor een paar jaar en je stapt in een project waar je denkt $3 ton in te stoppen en je bent gewoon het veelvoud daarna kwijt en je weet helemaal niet wanneer het stopt. Je moet maar zo gek zijn om het te doen eigenlijk, hè? En dan heb ik het even alleen maar om dat geld bij elkaar te scharrelen, ja, om überhaupt de vergunning voor elkaar te krijgen. Ja. Nou, dat is dus punt 1. Dus daar heb je wel een bepaalde cowboy-mentaliteit op een of andere manier voor nodig. En dan moet je niet te bang zijn. En misschien moet je ook wel meerdere pijlen op je boog hebben om dat te kunnen doen.
Ja.
Hè? Het eerste wat ik dacht en waar ik ook met Lisbeth over gesproken heb. Want ik voelde die weerstand van de marine. De burgerij die blowen de hele dag en die spuiten alle muren vol met graffiti. En hier mag je niet over het gras lopen. Dat was echt gewoon de sfeer. Dus het eerste waar ik aan dacht, ik moet zorgen dat die marine zich bij mij thuis voelt. Alleen al om dat te ontspannen, om die discussie een beetje gewoon te normaliseren. Maar kijk, je kan je ei leggen, maar je kan ook zeggen, wauw, ik heb zoveel respect voor deze plek. Ik ga hem alleen maar opknappen.
Ja.
En ik ga niet muurtjes wegbreken of te veel mijn eigen zinnen erop zetten. Ik ga restaureren. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb gewoon gerestaureerd.
Ja.
Dus ik heb gewoon de ramen er weer ingezet en opgeknapt. En eigenlijk is er niks veranderd. En een van de mooie voorbeelden is, een aantal jaren geleden alweer kwam een hele oude man op mij af. Ik denk dat hij 87 was of zo in Homeland. En dat bleek de architect te zijn van het gebouw. Oude meneer,
wow,
met zijn vrouw.
Ja.
Heel leuk oud echtpaar. Hij was eigenlijk commandant van onderzeebootcommandant. En die had dus voor zijn 87ste verjaardag een weekendje Homeland aangeboden in het gebouw wat hij ooit ontworpen heeft.
Wow,
en ik kwam die man tegen en dat was een hele leuke avond. Het was een hele leuke vent. En die vertelde dat hij Homeland had ontworpen met Lego-steentjes. Dus hij was helemaal geen architect of zo. Maar de marine had toen een soort prijsvraag uitgeschreven onder zijn medewerkers. Van iedereen mocht plannen indienen om een officierslogement te ontwerpen.
Ja.
Nou, en hij heeft dat toen gewonnen. Oh, wow. Hij heeft dat met Lego-steentjes gemaakt. En het grappige was dat die man die was zo onder de indruk. Ja, daar krijg ik nog een soort van kippenvel van. Zo onder de indruk van zijn weekend bij ons. Dat er eigenlijk zo weinig veranderd was. Alleen maar in kwaliteit hooguit verbeterd. Of op een andere schaal dan toen de marine het deed. Maar eigenlijk was het allemaal precies hetzelfde.
En toen dacht jij, dan heb ik het echt goed gedaan.
Ja, dat was wel gelukt. Echt. Ja. Dat was gewoon een leuke ontmoeting.
Ja.
Je kan hem ook niet hebben. Dan vond ik het nog steeds leuk.
Ja, maar dit gaf.
Het maakt wel extra leuk dat zo'n man daar dan weer zijn waardering voor uitspreekt. Nou ja, dat.
Mooi toch?
Ja, heel leuk.
Ja, is leuk. Is goed.
Jacqueline, aan jullie de taak bij Bureau Marine Terrein om regie en richting te geven. En om die vraag van wie komt er wel, wie komt er niet als onderdeel van de community met ja of nee te beantwoorden.
Ja, vooral door heel erg veel te doen.
Ja.
Dat kwam heel veel op ons af. Er waren tiental honderden aan aanmeldingen voor de ruimtes. Die schaarse ruimtes die er waren. Dus daar ontbrak het niet aan. Aan Lisbeth natuurlijk de eer om daar een hele mooie waaier aan verschillende organisaties uit te kiezen.
Ja.
Die elkaar mooi konden aanvullen en graag met elkaar wilden samenwerken. Natuurlijk waren er een aantal waarden waar die ze allemaal aan voldeden. Maar uiteindelijk gaat het er ook om of mensen gewoon heel erg gewoon leuk zijn en mee willen doen. Echt willen doen. Want dat is ons enige wapen eigenlijk. Dat we gewoon het programma konden maken.
Ja, en mensen moesten ook iets teruggeven.
Ja.
Aan het terrein of aan de community.
Ja, nou, aanvankelijk hadden we natuurlijk alleen nog maar het postzegeltje hier. De voorwerf noemen wij het postzegeltje. Groene Voorwerf. Daarna kwamen er wat grotere organisaties bij die ook meer konden doen. En die het terrein ook als testgebied konden gebruiken. En dat was ook natuurlijk echt een hele belangrijke eis. Als je hier komt, dan moet je ook gebruik maken van de plek. En laten zien wat je doet. Want al die organisaties zijn uiteindelijk bezig om de stad beter te maken. Niet alleen met sustainable design of met technologie, maar ook met sociale programma's.
Ja.
Dus dat is er gaandeweg steeds meer ingekomen.
En Ronald, jij refereerde net al aan die community. En je zei ook van dat zit wel heel erg achter dat glas, hè, in de gebouwen.
Ik vind het dus hartstikke goed volgens mij, qua programming. Maar als je rondloopt, vraag je wel af van wat brengt dit voor het terrein? Ik denk om te overleven, als rust dan het hoofdding is, moet de rust zodanig diep zijn dat je denkt van ja, dit is wat wij veilig willen stellen voor met een aantal gebouwen waarvan je zegt van dit moet sowieso blijven. Want ik denk als je geen verhaal erover hebt, wordt het heel moeilijk. Gewoon, want er is iemand anders die wel met een plan komt en dat is precies het plan wat jij niet wil. Dat gaat gebeuren. En de vraag is, hoe doe je dat?
En denk jij, Jacqueline, dat er voldoende verhaal is? Of is dat nog een zoektocht om dat te definiëren met elkaar?
Nee, dat blijft natuurlijk voortdurend doorgaan. Het is natuurlijk niet alleen die rust, hè? Het is natuurlijk ook gewoon dat we het beter willen doen.
Ja.
Het is wel mooi, dat hebben we ergens ook in de commandantswoning, ergens op die omgekeerde wereldkaart geschreven. Sumus et foris speramus. Betekent wij zijn en hopen te worden. Het motto van het Koninklijk Instituut voor de Marine. Dat is eigenlijk, voel ik daar heel veel verwantschap mee in deze plekken. We zijn natuurlijk from scratch begonnen. En hier heb je een doos met sleutels, we gaan maar dingen doen.
Ja.
En al die dingen moeten groeien. En ik ben het wel met je eens dat het niet zo in your face is. Hè? Het is allemaal nog een beetje.
We blijven natuurlijk heel de tijd in die paradox zitten. Van dat je wil dus ook dat het op een of andere manier niet te veel in your face is. Maar ik vind dat het qua culturele programmering best iets meer mag manifesteren.
Denk jij, Koen, dat er voldoende voelbaar is wat de waarde is van terrein om voor te vechten?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het, ja goed, ik zie het ook als plek waar mensen gewoon van kunnen genieten. Hè? Dus het gaat mij niet alleen maar om werken en leren en proberen, of we noemen dat testen. Dat vind ik wel hele leuke uitgangspunten. Want dan heb je tenminste wat geformuleerd wat je met z'n allen doet voor een betere stad. Dat is natuurlijk heel aardig. Maar ik vond bijvoorbeeld dat er een brouwerij moest komen. En waarom? Omdat ik dacht van, wie begrijpt nou wat hier gebeurt?
Leg eens uit.
Nou ja, het is wel leuk dat er gewoon iets fysieks gebeurt.
Ja, ja. Dat
en
je
ik was ook met een bakkerij bezig en met gewoon fysieke dingen. Dat mensen begrijpen. Het is niet alleen maar apps ontwikkelen en rare dingen waar zeg maar de overkant niks van begrijpt. Maar ook gewoon normale dingen. Hè, bijvoorbeeld de waterspelen of zeg maar ook een bepaalde vorm van gastheerschap naar je toe trekken in plaats van proberen de boel af te houden. Want dat was in het begin nogal een beetje de tendens van het terrein. Maar het ging mij vooral om niet zozeer mijn eigen bier maken en zo. Het ging mij er ook om, ik wil gewoon graag dat hier gewoon ook fysiek wat gebeurt.
Ja, ja.
Ben ik mee eens. Maar dat is precies wel waar ik het over heb. Mm-hmm. Dus ik ben het daarmee eens. En dan, dat is dan weer een plek die zich die ook contact maakt met in ieder geval iets eromheen. Gewoon,
ja, zeker. Zeker.
Ja.
Ja, er zijn wel meer plekken. Hè?
Ja, nee, absoluut. Nee.
Alle parkeerplaatsen zijn weggehaald, zijn dwars doorheen gesneden. Overal tuinen aangelegd op die plekken. Die schietbanen, dat vind ik zelf een heel spannend ding. Want dat was het meest onooglijke gebouwtje, tussen aanhalingstekens. Dat hartstikke in de weg, pal voor de deur van gebouw 24. Bij het mooiste uitzicht van de stad zo'n beetje. Er staat er een hermetisch gebouwtje. En de voormalige schietbaan. En die is dit jaar is die helemaal getransformeerd. Er is een prachtige trap overheen gebouwd.
Ja.
Geoogste materialen. Je loopt er overheen. Je loopt met je hoofd in de kruinen van de bomen. En onder die trap, in die schietbaan, op die trap, er zijn allemaal nieuwe ruimtes ontstaan. Ook die trap zelf is een tribune voor het voormalige barbecue pleintje dan van de
marine.
Ja.
En dat is echt zo'n plek van, nou, hoe interessant is dat je als je zo'n plek, die eigenlijk was het Het gebouwtje staat als eerste zo'n beetje op de slooplijst. Ja. Als je ervoor kan zorgen dat dat gebouwtje kan blijven staan, doordat we ervan, doordat het zo veel nieuwe waarde heeft gekregen. Ook wat er binnen gebeurt. AK gaat er allemaal programma's draaien. Iedereen kan daar gebruik van maken.
Goed.
Dus ik denk dat er meer gebouwen op het terrein die potentie hebben.
Ja, zouden kunnen doorontwikkelen eigenlijk. Ja.
Ja, nou ja, bijvoorbeeld gebouw 26. Dat is dan zo'n beetje de twee na lelijkste gebouw.
Ja, hoe lelijker, hoe meer mogelijk, hè? Dus,
ja, er zijn meer dan 200 kamers. Er hebben vorig jaar 250 mensen uit Ter Apel gezeten. Nieuwkomers die daar niet meer terecht konden. Nou, binnen de kortste keren had Defensie hier een grote tent gebouwd waar die mensen konden eten. En ze sliepen allemaal in die kamers.
Ja.
En er was opeens een nieuw dorp ontstaan hier met mensen. En er werd van alles georganiseerd. Mochten bij jou koken, Koen, bij de andere horecagelegenheden ook. Nou, dat zijn hele interessante momenten. Want dan gaat iedereen er ook opeens. Voorstaande mensen uit de buurt die zeiden van, wanneer komen ze weer terug, weet je wel? We kunnen ze niet gewoon langer blijven. En ik hoop wel dat er meer van dat soort dingen gebeuren. Want
dit is een duidelijke voor, weet je, van waar je echt voor gaat staan. Dat vind ik wel heel mooi. Ik bedoel, en dat is waar het uiteindelijk.
Ja, het is natuurlijk het laatste stukje binnenstad wat misschien herontwikkeld kan worden.
Ja, ja. Terwijl je ook zou zeggen, omdat het laatste stukje binnenstad is, moeten we het heel eigen zijn. En moet je dus echt heel erg opletten dat het niet een generiek stuk stad gaat worden.
Kijk, het ideaalbeeld zou natuurlijk zijn dat er niks verandert.
Maar dat gaat niet
en
gebeuren.
Dat continu wat verandert. Ja. Dus op een gegeven moment kan je best wel besluiten om een gebouw af te breken en daar een nieuw gebouw neer te zetten. Maar ik ben heel erg bang voordat dat straks het masterplan of het plan wat er dan komt, gaat gewoon de snelheid van het plan ook dicteren. Dat is echt een heel groot gevaar wat erin zit, dat we straks leegstand creëren omdat we een soort megaplan willen gaan uitvoeren met z'n allen. En dat vind ik een horror scenario, zeg maar. Want dan krijg je hier een eeuwigdurende bouwput. En uiteindelijk zal het best wel leuk worden en mooi worden of zo. Maar dan vermoord je eigenlijk de identiteit
van het terrein.
Dan doe
je eigenlijk de poort ook weer dicht een tijd, toch?
Ja,
dan is
want,
het.
Ja, dus ik hoop gewoon dat er ruimte is. En ik denk toch dat het echt wel weer met geld te maken heeft.
Hoe zie jij, even heel, heel concreet, een vraag over tijd voor jou, ook Koen, in Pension Homeland. Want je hebt ook daar natuurlijk dingen zien veranderen. In het begin moesten mensen het echt weten te vinden. Nu zijn er dagen dat het ook hartstikke druk is op het terrein als het mooi weer is. Hoe hou je dan je waarde overeind? Of moet je toch?
Nou ja, ik denk dat de waarde van het terrein al sowieso heel groot is. En de kringen in de plas worden natuurlijk groter. Meer mensen worden bekendgemaakt met het terrein. Dat doet de projectgroep ook aardig zijn best voor. En we doen er allemaal ons best voor. En het moet gewoon niet hufterig gaan worden. En hufterig worden heeft ook weer met geld te maken. Als iets allemaal te duur wordt, dan wordt alles te duur en dan ga ik mijn personeel uitkafferen omdat ze niet hard genoeg werken. En dan wordt alles in die schaal gaat mee en dan wordt een kopje koffie €4. En dan ga je het dus verliezen, want dan ga ik op een gegeven moment ook denken van, weet je wat, ik bel gewoon 3WO op en dan gaan we dat wel even recht trekken. En dan zal het nooit meer zo leuk worden als dat het was. Maar ik denk dat we dit wel een tijdje volhouden met z'n allen, als we gewoon zo lekker doorgaan zo wat we aan het doen zijn. Want we doen het namelijk helemaal niet slecht, hè?
En Ronald, weet jij eigenlijk nog dat je voor het eerst hier op het terrein was? En wat trof je toen aan? Was je toen blij verrast of was het een
Ik bedoel, kijk eens, het feit dat die poort open ging en dat je weet dat die honderden jaren op slot heeft gezeten, dat was natuurlijk al fenomenaal. Het terugkijken naar de stad vind ik fantastisch vanaf het terrein. Dus het is echt een super kwaliteit. Dat je, daarom hebben we het net over die randen. En blijven we even over doorgaan. En over voorwerpen noem op. Dus dat is gewoon waanzin. Dat je dat als publieke ruimte in de stad hebt. En daar moet je zuinig op zijn. Dus denk ik. En dat geldt tot en met de skibaan. Eigenlijk de hele buiten. Dat is ook heel... wat er ook gebeurt, dat moet veiliggesteld worden.
Je zou kunnen zeggen, voor sommige mensen is dat misschien een heel klein ding. Maar jij zegt, dat is echt essentieel.
Dat is je publieke ruimte in de stad. Die
ook onmiskenbaar
hoge kwaliteit heeft.
Ja, en die je dus moet delen met de stad en niet met een paar mensen die het aanleggen.
Nee,
maar dat klopt. En volgens mij is het ook zo wel in de tekeningen zijn ook op die manier wel al een beetje bedacht natuurlijk.
Klopt dat? De randen blijven een beetje
dat
vrij.
Dat wordt het park eigenlijk.
Ja. En er staan natuurlijk ook aan de randen staan de architectonische interessante gebouwen, de gebouwen op pootjes. De hele voorwerf blijft zo'n beetje bestaan. Maar ja, dan krijg je het middendeel. Daar is heel veel nieuwbouw voorzien. En dat is. Ik vraag
me ook. Hoe werken jullie in Bureau Marineterrein?
Die staan achter de hekken ook, hè, die gebouwen. Dus het is moeilijk om daar de mensen van te laten houden als je daar nog niks kan doen. Dus dat is. Nou, als ik iets mag zeggen voor de toekomst, dus laat in godsnaam ook gewoon een paar van die grote gebouwen die nu nog van Defensie zijn. Laten we daar ook nog een tijdje wat dingen kunnen doen.
Vooral dat ook het denken in tijd. Hè? Want ik bedoel, ik denk dat Koen en ik een fascinatie delen voor tijdelijk leegstaande gebouwen. Ik bedoel, of nou het hem is. Ik ben in de silo's aan de slag geweest op Zeeburg, die al 20 jaar leegstaan.
En allemaal,
toch? Ja, maar dat delen we allemaal een soort liefde. Maar dat je wel in tijd blijft denken ook de hele tijd. Dus niet allemaal in eindbestemming. Je weet dat je... We hebben het net over kwaliteiten die sowieso moeten blijven over een termijn van 50, 100, weet ik veel jaar. Maar daarnaast is er heel veel tussentijd. En dat vind ik bijvoorbeeld nu, waar Amsterdam de plank volledig mislaat. En je hoort er geen woord over. Is opeens die elektriciteitscentrale is opeens afgebroken langs de A10.
Ja. En niemand mooi plan.
Zegt er iets over. Ja. En het is gewoon doodstil. Het grootste object van de stad. Het meest waanzinnige Sjaki in de chocoladefabriek fascinatie. Die is gewoon stiekem door de vattenval.
Een geheime plek.
Weggevaagd in 4 maanden tijd. Nou, dat ding heeft dus niet de gelegenheid gehad die het hem wel heeft, die heel veel andere plekken in de stad of rondom de stad hebben, om in de tussentijd ook iets te kunnen betekenen. En ik denk dat je daar heel ook hier op het terrein rekening mee moet houden. Wat doe je als je 5 jaar hebt of 10 jaar? Weet je, dan kan je niet investeren misschien zoals in Homeland, maar wat kan er dan wel? Dus een tijdschalen denken zal nodig zijn, ook bij dingen waarvan je weet. Ik denk dat je heel erg een onderscheid hebt tussen lange termijn en korte termijn.
Ja, ik denk dat het lange termijn moet je overlaten aan andere mensen. Ja, misschien zitten die dan wel hier aan tafel, maar dat ben ik dan niet, zeg maar. Want het lange termijn is dat je het gewoon heel druk hebt met iets wat toch helemaal anders wordt.
Ja.
En dat is gewoon kloten, zeg maar. Dat is niet leuk, dat is zonde van de energie. Dus we moeten gewoon morgen iets doen.
Ja.
En we moeten een plan maken voor volgende week. En niet veel langer, zeg maar. Dat klinkt een beetje raar.
Maar die zit wel in je achterhoofd.
Ja, is wel morgen beginnen. Eigenlijk.
Ja, gewoon morgen beginnen. Ja. En ik vind dat het laatste jaar heeft de marineterrein daar best wel een aardige sprong gemaakt. Dus ze hebben ook even moeten wennen hoe zo'n terrein is. Maar met booien vooral vind ik echt heel leuk dat hij dingen echt aangepakt heeft. Nee, maar ook met het wat meer in de hand houden van het zwemtoerisme, zeg maar. Om het buitenterrein wat kleiner te maken vind ik een hele slimme oplossing. En nog meer dingen, de schietbaan bijvoorbeeld en ook nog heel veel andere kleine dingen. Maar dus dat zijn allemaal dingen die vrij snel uitgevoerd zijn. Want voor je het weet is het natuurlijk te laat, zeg maar. Dus we moeten niet te lang over lullen.
Ja, je moet gewoon doen eigenlijk.
Ja, je moet eigenlijk gewoon doen. En je moet het natuurlijk doen met mensen om je heen die je vertrouwt.
Ja.
Want dat is wel belangrijk, denk ik. Want je kan niet alles zomaar aan iedereen overlaten. Ja. Want er zijn heel veel dubbele agendas om je heen, hè?
Daar cirkelt je wel rond, Jacqueline. Want dat is voor jullie ook belangrijk. Er staat natuurlijk niet zo beschreven in je waardenlijstje. Iemand moet te vertrouwen zijn. Maar dat zit hem natuurlijk wel in. Dat je wil werken met mensen die ook iets teruggeven. En waar je vertrouwen in hebt in ieder geval.
Ja, ik moet opeens denken aan Daan Doornink, weet je, van de New Base. Die zegt dan, no more assholes. Die komt, die Echt absoluut niet meer met klootzakken werken. En daar heeft hij zijn bekomst van. Hij zit in de VR en nieuwe mediahoek. Waar heel veel is. Heel een grillige business. Ik denk dat het dat wel aan de hand is. Dat alle mensen hier op het terrein zitten. Het zijn gewoon ontzettend veel lieve en leuke mensen. Die echt het hart op de goede plaats hebben zitten.
Nou ja, dat komt toch een beetje door jullie curatorschap, zal ik maar even zeggen. Is dat zo geworden?
Dus je zit met die mensen aan tafel. Weet je, als het niet gaat, dan gaat het niet. Nee. Dan gaat ze gewoon. Dan gaan we gewoon niet door.
We zijn een beetje zo aan het einde van het gesprek, gewoon in ieder geval qua tijd. Dus nu komt de vraag op tafel: van, is er nog iets wat echt genoemd moet worden? Volgens mij hebben we wel een heel rijk gesprek met elkaar.
Ja, het is duidelijk dat er niet één weg is, maar dat het.
Jacqueline?
Nou ja, ik word wel weer een beetje wakker geschud, weet je. Dat is niet zomaar wat we doen. Het is gewoon echt.
Kan het ook maar één keer echt fout doen, zou ik maar zeggen.
Belangrijk dat je ook elke keer weer vertelt waar je vandaan komen.
Ja.
Waar we naartoe gaan en dat we alle hulp nodig hebben. En dat we gewoon dat beter moeten laten zien ook.
Ja, nou, gewoon lekker eigenwijs blijven.
Ja.
Toch?
Ja.
Ja, zeker.
Dat moeten we doen. En we moeten het niet verkwanselen wat we hier allemaal aan het doen zijn. Als je het laat zien en genoeg draagkracht creëert... dat wat we hier doen gewoon belangrijk is en leuk is... en waar mensen van genieten... dan is denk ik die draagkracht, die gaat wel ervoor zorgen... dat het een bepaalde kant op gaat zonder dat het helemaal uit de hand loopt. En dan gaan ze wel...
Ja,
ervoor vechten en niet tegenvechten.
Ik denk dat je daar echt
ook wel een mooie instelling
heen moet. Ja.
Ja. En wat gerichter op moet voorsorteren. Nou,
ja.
Nou, mooi gesprek. Dank jullie wel.
Je luisterde naar een aflevering uit seizoen 4 van de podcast Ziel van het Marineterrein. Dit seizoen is gemaakt in opdracht van Bureau Marineterrein door Marieke Berkers, Jacqueline Verheugen, Suzanne Bartholomeus en Woozy Agency. Wil je meer verhalen horen? Ga dan naar marineterrein.nl/ziel.